Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de tiende keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer een nieuw Nederlands geluid in Brussel. Maar hoe dat precies gaat klinken, dat blijft nog even spannend. Wordt het een coalitie over rechts of door het midden? Wat staat er op het spel voor Europa en komt er met een nieuw kabinet weer een premier die wel wat te zeggen heeft in Brussel? Ik ben Annette van Soest, ik zit hier in Nieuwspoort en bij mij aangeschoven is Rick Rutte, EU-correspondent voor NRC en voorheen politiek verslaggever in Den Haag. Welkom Rick, fijn dat je er bent.
Hoi Annette.
Even goed om te vermelden, we nemen deze podcast op de ochtend rond de middag na de verkiezingen. Nog niet alle stemmen zijn dus geteld en het verschil tussen D66 en PVV is minimaal.
We hebben vandaag de beste uitslag van D66 ooit neergezet. En we zijn misschien wel de grootste partij van het land.
Ik had zelf graag een ander resultaat gezien. We zijn nog steeds de tweede en misschien zelfs de grootste partij. Dat zullen we moeten afwachten. Maar ik had liever natuurlijk 30 of meer zetels willen zien.
Ja, een ongekend spannende uitslag. Hoe ben jij vandaag wakker geworden?
Meteen mijn mobieltje checken natuurlijk. Kijken wat het verschil nu was. En ook merken dat het 5 minuten later weer anders was. Volgens mij kwamen Venray en Epe kort achter elkaar binnen. En lag toen ineens de PVV weer voor. Toen D66 weer. Het gekke is natuurlijk eigenlijk, dat merk je heel erg als je vanuit Brussel ook die andere verkiezingen elders in Europa volgt. Dan heb je het toch vaak over grote partijen die soms met z'n tweeën, drieën, vieren het parlement vullen. We hebben het hier over uiteindelijk twee partijen die strijden om de grootste, maar die allebei minder dan 30 zetels hebben. En toch vinden we het natuurlijk, het is logisch, nog steeds heel belangrijk wie daar de grootste is. Maar het valt een beetje in het niet, zou je bijna zeggen, bij wat je elders in Europa ziet gebeuren als je het hebt over wie daar de grootste is geworden.
En als je kijkt vanuit je oude rol, hè, naar deze uitslag. We zitten in Nieuwspoort, je hebt hier jarenlang rondgelopen. Wat zie je dan? Wat zegt het dat het allemaal zo dicht bij elkaar ligt?
Het is kluitjesvoetbal. Dat zag je heel erg bij al die partijen die naar het midden toe trekken. Ik denk dat dat zeker waar is. En toch heb ik me ook wel een beetje zitten verbazen dat het verhaal van deze verkiezingen heel erg werd uitgelegd. Eigenlijk ook direct na de uitslag als, heeft nou het midden radicaal rechts verslagen? Nou, kijk je puur naar de PVV, dan is die partij in elk geval veel kleiner geworden. Dus dan kun je zeggen, dat is de winst van het midden. Maar als je even verder kijkt, eigenlijk is de grote trend van de afgelopen jaren ook dat er niet meer alleen een PVV is, maar dat er een hele radicaal rechtse zuil is ontstaan. Waar ook partijen bij horen als Ja 21, flink gegroeid. BBB, klein beetje ingeleverd. FVD, ook flink gegroeid.
Verdubbeld.
Ja, dat is wel goed om te bedenken volgens mij. Dat heel lang was het zo dat radicaal rechts misschien door 1-2 partijen vertegenwoordigd werd. Maar ik zou toch na deze dag niet zeggen dat je radicaal rechts in Nederland kunt afschrijven. Dat is volgens mij van een zetel of 47 naar een zetel of 3, 4, 45 gegaan.
Mm-hmm. Ja, maar niet alleen dat, het midden is ook naar rechts opgeschoven.
En het midden is naar rechts opgeschoven. Ik denk dat het belangrijk is om te zien dat al die partijen dat op hele verschillende manieren hebben gedaan. Het viel mij ook ontzettend op dat ik meen dat het in de stemwijzers was. Dat je zag dat D66 daar eigenlijk wat naar links leek te bewegen. Nou, als je D66 in deze campagne hebt gehoord, dan was het een partij die juist heel bewust naar rechts leek te trekken. Die meteen met de Nederlandse vlag ging zwaaien. Ik had toch de indruk dat de enige overeenkomst tussen de verkiezingsavondjes van de winnaars van 2 jaar geleden toen de PVV won en nu D66 won, was dat je heel veel Nederlandse vlaggen in het publiek zag.
Ja, maar bij D66 natuurlijk ook Europese vlaggetjes ertussen.
Ook, maar ze waren volgens mij in de minderheid als ik de foto's bekeek. En het boeiende is natuurlijk dat D66 daarmee heel bewust een campagne heeft gevoerd die naar rechts bewoog. Eigenlijk ook om een beetje voor te zorgen dat ze vervolgens niet heel links hebben leeggegeten. Nou, is uiteindelijk een beetje gebeurd, maar GroenLinks-PvdA is zeker niet verschrompeld. Ja, de vraag is nu even of die zet van Jet inderdaad zo uitpakt als ze ongetwijfeld daar bij D66 gehoopt hebben. Dat je vooral je winst aan de rechterkant haalt bij de kiezers en vervolgens toch nog een vrij omvangrijke linkse partij hebt waarmee je hoopt de onderhandelingen in te kunnen gaan.
Ja. Het waren je eerste Nederlandse verkiezingen vanuit de Europese hoofdstad. Hoe is het om de campagne vanuit Brussel mee te krijgen?
Nou, je krijgt allereerst een soort dubbelfunctie erbij, want al je internationale collega's die willen begrijpen wat er nu in Nederland aan de hand is.
Je bent voor hen aan het duiden.
Ja, er zijn een paar dingen waar iedereen mee bekend is. Dat is dat er gigantisch veel partijen zijn. Dat is dat Geert Wilders een grote naam is. En dat was in het geval van deze verkiezingen toch ook Frans Timmermans. Die natuurlijk als eurocommissaris in Brussel nog steeds rondwaart vanwege de Green Deal, vanwege al het beleid dat Timmermans de afgelopen jaren in gang heeft gezet.
De Green Deal waar nu de kettingzaag in wordt gezet.
Ja, precies. En eigenlijk merkt hij pas die laatste weken dat ook namen als Henry Bontebal en Rob Jetten als mogelijke winnaars, als mogelijke premiers ineens naar boven kwamen.
Werd er in Brussel überhaupt een beetje uitgekeken naar die Nederlandse verkiezingen?
Ja.
Was men ermee bezig?
Ja, en er zijn eigenlijk zijn twee redenen dat iedereen altijd enorm naar Nederland zit te kijken vanuit Brussel. De ene is omdat Nederland een soort proeftuin is voor Europa. We hebben natuurlijk geen kiesdrempel. Dat betekent, we hebben ook geen districtenstelsel. En dat betekent dat vergeleken met heel veel andere landen het in Nederland eigenlijk relatief makkelijk is om het parlement in te komen. In Duitsland, daar kun je een grote partij zijn. Als je daar niet 5% van de stemmen haalt, dan doe je gewoon niet mee. Dan kom je niet in het parlement. In Nederland heb je met, wat is het, ik denk 80.000 stemmen heb je genoeg voor een zetel. Dat vinden sommige politicologen heel vervelend. En sommige kiezers ook heel vervelend, al die verschillende partijen.
Maar je ziet sneller wat er leeft in de samenleving.
Het is iemand, een journalist vergeleken een keer met een soort petrischaaltje, waarop al heel snel dingen beginnen te groeien. En zo kijken mensen dus naar Nederland. Van, hey, wacht eens even. Wat we daar nu zien gebeuren, kan dat ook later bij ons gebeuren. Ik denk een heel simpel voorbeeld. Zij, de radicaal rechtse partijen, de PVV, de LPF daarvoor al. Daar was Nederland vroeg bij. Maar denk ook de afgelopen jaren aan de BBB. De kritiek die je kreeg op de Green Deal van Timmermans in Brussel, die kwam een beetje eigenlijk pas echt goed op gang toen men zag dat in Nederland het stikstofbeleid voor zoveel woede zorgde. En dat BBB ineens de grootste van allemaal kon worden bij die provinciale statenverkiezingen van een paar jaar geleden. Je zag echt vanaf dat moment tot in de top van centrumrechts, van de Christendemocraten in Brussel, dat ze eigenlijk een koerswijziging inzetten, omdat ze zagen, hey, wacht even. We weten dat Nederland een soort een bellwether country, noemen ze dat dan in de VS. We zien dat daar iets gebeurt wat misschien straks wel ons allemaal overkomt. En inderdaad, een paar maanden later stonden die tractoren die op het Malieveld hadden gestaan.
Die stonden in Brussel. Ja, de kanarie in de kolenmijn dus, dat is één reden. Je zei, er zijn eigenlijk twee redenen waarom Nederland interessant is.
De andere reden is, en dat wordt nog wel eens in Nederland onderschat, maar Nederland is gewoon een best wel groot land in Europa. Of misschien kun je nog wel beter zeggen, Nederland is een kleintje onder de grote landen en een grote onder de kleine landen. En dat betekent dat Nederland heel vaak in een positie zit om te onderhandelen. Soms om compromissen te zoeken. Soms ook gewoon echt om de aandacht te trekken met een eigen standpunt. En neem even een simpel voorbeeld als die eeuwenoude discussie over gezamenlijk lenen, over eurobonds. Die nu opspeelt, maar ook tijdens de coronapandemie enorm aan de orde was. Dan zie je dat een land als Duitsland daar heel kritisch over is. Maar eigenlijk ook voelt dat grote Duitsland, ja, dat is toch wat ongemakkelijk als dat in zijn eentje iets tegenhoudt. Heel blij is als Nederland de kastanjes uit het vuur haalt. Je ziet het ook als het gaat over verdere Europese integratie. Daar had je vroeger, lang geleden, had je de Britten die daar vaak het meest kritische geluid opvoerden. Van, hey, hoeveel soevereiniteit willen we eigenlijk van onze hoofdsteden naar Brussel overdragen? Willen we dat wel? Nou, de Britten zijn natuurlijk weg. En je ziet dat ook daar best vaak Nederland dan op de rem gaat staan. Als het gaat over de komst van nieuwe lidstaten op de Balkan, Oekraïne, de eisen die we daarbij stellen, hoeveel zeggenschap we hebben over alles, van de natuurwetgeving tot onze banken. Daar zie je dat Nederland best wel vaak een eigen positie inneemt. Maar dat vergt natuurlijk wel dat er iemand is die, ja, duidelijk aan de touwtjes trekt. Een premier met gezag, het liefst ook een stabiele coalitie. Dus men kijkt ook gewoon naar Nederland, ja, welke kleur kan zo'n coalitie krijgen, maar ook wordt het eindelijk weer een beetje een stabiel kabinet. Want nou, zij weten allemaal dat Nederland, als het zo'n stabiel kabinet heeft, best het verschil kan maken in Brussel.
Heb jij al wat reacties voorbij zien komen op de uitslag?
Nou, je zag,
uit Europa?
Je zag toch, je merkt dat de Europese vlaggetjes bij D66 worden ook altijd wel gezien in Brussel. Het is duidelijk dat zo'n partij enorm goed ligt daar. En zeker toen in de eerste uitslag D66 echt afgestoken de winnaar leek te zijn. Toen zag je helemaal dat er een soort, toch een golf van opluchting onder diplomaten opstak. Al was het maar omdat die vaak, als die Wilders en radicaal rechts in Nederland ergens van kennen, dan is het ook dwars liggen op Europees vlak.
Waar kijken ze in het buitenland het meest van op?
Nou, het stof daalde natuurlijk wel neer. En toen bleek dat die partijen in Nederland niet zo groot zijn. En dat je er met 1, 2, 3 partijen nog niet bent. En dan gaan mensen puzzelen en dan zien ze, wacht even. Het zou kunnen dat we alsnog zo'n coalitie krijgen over het midden, maar afhankelijk van hoe die zetels nou precies uiteindelijk uitvallen, zou het ook kunnen dat er toch zo'n centrumrechtse coalitie uitvalt. Waar niet GroenLinks-PvdA zou aansluiten bij zo'n motorblok van D66, CDA en VVD. Maar dat ja 21 dat zou zijn. Nou, dan heb je dus eigenlijk alsnog een zeer rechtse partij die aanschuift. En dat besef, dat zette vanochtend wel die aanvankelijke opluchting over het midden dat gewonnen had, wel weer wat onder druk. Zeker omdat de oude Nederlandse formatiewet is dat de winnaar van de verkiezingen vaak in de onderhandelingen, in de formatie, de partij is die heel veel moet inleveren. Je krijgt de premier, maar daar moet je wel heel wat voor over hebben.
Goed, laten we gaan kijken naar die mogelijke coalities op basis van de huidige verkiezingsuitslag, wat dus nog steeds een prognose is. Grote winst voor D66. PVV verliest, maar blijft nog even spannend wie daar dus de grootste wordt. CDA en JA21 groeien flink. En GroenLinks PvdA moet 5 zetels inleveren. VVD blijft vrij stabiel met 2 zetels verlies. Welke coalities, je hebt er al een beetje op gehint, zie jij voor je? Wat is volgens jou het meest waarschijnlijke scenario? Vraag ik je toch weer even dat petje op te zetten van parlementair verslaggever hier in Den Haag.
Nou, laten we even beginnen met de partijen die vrijwel zeker in deze coalitie komen. Dat is D66 om te beginnen, dat is de VVD en dat is het CDA. Eigenlijk kun je heel moeilijk een kabinet, een coalitie voorstellen waar niet die 3 partijen in zitten. Maar dan ben je er nog niet. En dan is de vraag, kan het over rechts met JA21 erbij? Nou, dat was dus kiele. Of ga je over links met GroenLinks PvdA erbij en dan heb je een veel ruimere meerderheid. Maar we weten ook, dat is een combinatie die voor de VVD een stuk moeilijker ligt.
En ligt hij minder moeilijk nu Timmermans is opgestapt?
Nou, wat je merkt natuurlijk is in de campagne dat Jessel Gus steeds een beetje heen en weer heeft bewogen tussen was het nou GroenLinks-PvdA of was het GroenLinks-PvdA onder Frans Timmermans waar ze niet mee wilden regeren. Dus dat kan, hè, dat kan zeker dat de weg daarmee vrijkomt voor op zijn minst een toenaderingspoging. Wat natuurlijk vaak gebeurt bij zo'n uitslag is dat zelfs als de VVD kan leven met zo'n coalitie, hebben ze er ook baat bij om toch altijd even te laten merken dat zij ook over rechts kunnen gaan. En dan zie ik eigenlijk ineens een heel erg Brussels scenario vormen. Want wat zie je nu sinds een jaar gebeuren bij sinds de Europese parlementsverkiezingen van vorig jaar? Het midden staat er nog, maar is niet meer zo sterk als het was. Centrum rechts, de christendemocraten, die zijn oppermachtig. En die kunnen eigenlijk steeds kiezen. Die kunnen of links omgaan, dus samenwerken met de liberalen, de sociaaldemocraten, soms ook met de groenen. Maar ze kunnen vaak ook over rechts, zeer rechts, ook over ultra-rechts. En ook al willen ze dat liever niet, je ziet dat ze de hele tijd eigenlijk als een dreigement dat boven de markt hangen. Dus zij stappen naar links toe en ze zeggen, wacht even, we kunnen van jullie 4 concessies afdwingen. Ik noem maar even een voorbeeld als het gaat over deze klimaatwet of duurzaamheidswetgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, iets voor de boeren. Als jullie ons deze 4 concessies geven, doen we het met jullie. Maar anders, dan gaan we met ultra-rechts aan de slag en dan krijgen we er misschien wel 8 concessies voor terug. En dan gaat jullie klimaatbeleid nog veel verder naar de ratsmodee. En je kunt je best voorstellen dat de VVD, als ze inderdaad geloofwaardig kunnen zeggen dat er ook een route over rechts is, dat ze hetzelfde spelletje spelen waarbij ze zeggen, misschien willen we wel met jullie, maar dan willen we daar heel veel wisselgeld voor terug. Want wij kunnen nog veel langer met onze handen over elkaar gaan zitten, want wij zien een prima alternatief voor ons. Als jullie willen dat wij met jullie meedoen, ga maar betalen. Lever maar in of het nou de hypotheekrenteaftrek is of misschien in Europese discussies, concessies over eurobonds. Wij willen dat dat dan onze kant op gaat. Anders blijven we nog wat langer aan de zijlijn zitten en dan zoeken jullie het maar uit. Want jullie kunnen toch niet om ons heen.
Ja, je noemt trouwens niet de PVV als mogelijke coalitiepartij. Nou heeft natuurlijk bijna iedereen ook de PVV uitgesloten. Maar dat is ook helemaal geen optie meer volgens jou.
Nou, je zou nog even kunnen denken dat de VVD, die de hele campagne te horen heeft gekregen, dat die partij zijn lesje zou leren over hoe slecht een samenwerking met de PVV ook voor de VVD zou uitpakken. Nou, dat valt mee. Ze zijn niet door de kiezer afgestraft. En toch, de VVD was, merkte je ook, gewoon niet gelukkig in die samenwerking met de PVV. Ze hebben wellicht dus een alternatief om ook met een partij die dichter bij hen staat te besturen. Ik denk dat de VVD veel liever met D66, CDA en JA21 zou samenwerken dan weer met de PVV. De vraag is dus nog trouwens wel, nog los van of zo'n coalitie met JA21, waar we dus over zitten te speculeren, of die een meerderheid heeft. Kijk, stel nou dat die coalitie uitkomt op 76 zetels. Dan kun je natuurlijk ook afvragen met een nieuwe partij, met mensen die eigenlijk uit al die verschillende rechtse splinterpartijen aan zijn komen vliegen de afgelopen jaren. Het is nou niet een hele, ze hebben volgens mij nog geen heidag gehad samen.
Hoe stabiel is die coalitie?
Ja, en daarmee kun je natuurlijk wel terug een punt daarop terugkomen bij de VVD en zeggen van ja, jullie reiken dit nu aan als een realistische optie. Maar we zien daar helemaal geen realistische optie in. Jullie hebben de hele beloofd dat jullie nieuwe stabiliteit wilden voor Nederland. Dat is jullie Europese verhaal ook, dat jullie weer verantwoordelijkheid gingen tonen. En dan gaan jullie weer in zee met zo'n experimentele partij op de rechterflank.
Wat zijn, als we dan die twee smaken naast elkaar leggen, wat zijn dan grofweg de verschillen op Europees terrein?
Ik denk dat we kunnen beginnen met iets waar ze het even over eens zullen worden. En dat is als je de afgelopen jaren kijkt naar de steun voor Oekraïne en de defensienorm. Ik zou het nog wel even willen benoemen, omdat het eigenlijk best bijzonder is. Dat het vergt wat. De steun aan Oekraïne kost miljarden. Extra defensieuitgaven kosten zeker veel. En ook echt op de lange termijn. Die NAVO-norm die veel partijen dus echt willen vastleggen en waar ze zich aan willen committeren. 3,5%, 5% als je alles bij elkaar optelt. Dat is echt veel. Ik heb me er soms over verbaasd. En dat kun je misschien toeschrijven aan de politieke kunsten van Mark Rutte als NAVO-chef. Dat eigenlijk in alle landen in Europa gelukt is om de regering te overtuigen zonder gigantisch volksoproer. Het is toch maar wat dat ze daar dus uit zullen komen. En dat ook voor deze partijen waarschijnlijk zal lukken.
Ja, maar dat is dus niet de vraag of defensie ter discussie staat, de uitgaven, de steun aan Oekraïne. Maar meer hoe wordt dit allemaal bekostigd? Dat is natuurlijk de grote vraag.
Ja, dat was inderdaad, dan wordt het inderdaad een stukje lastiger. En dan is het ook interessant om een paar jaar terug te gaan. Toen heb je een kabinet gehad waar dat toch wellicht qua smaak wat lijkt op een kabinet dat we nu krijgen. Het kabinet Rutte 4 en ook een beetje het kabinet Rutte 3 eigenlijk. Maar ik wil zeker dat het kabinet Rutte 4 er nog eens bij halen. Met een hele grote VVD. Met ook een groot D66. En dan met het CDA en ChristenUnie. Die partijen lagen ver uit elkaar. Wilden allemaal hoge doelen stellen voor klimaat en stikstof en noem maar op. En die kwamen er eigenlijk niet uit. En toen hadden ze één voordeel. De rentestand was laag. En iedereen had eigenlijk ontdekt dat als je geld ging lenen, dan kon dat gratis. Dan hoefde je daar geen rente over te betalen. Er was een periode dat je zelfs geld toekreeg als je op de internationale markt geld ging lenen als Nederland. Het probleem is, die tijd is voorbij. Dus waar je toen nog kon zeggen, we stellen grote doelen op om al onze ambities waar te maken. En daar gooien we eigenlijk oneindig veel geld tegenaan. Dat kan nu niet. Dus daar moet je pijn gaan lijden. En dan is de vraag, ga je met JA21 in zee? Dan ligt het heel erg voor de hand dat je in de zorg zult gaan snijden. Want daar zitten die partijen best wel dicht bij elkaar op. Dat zou GroenLinks-PvdA een stuk lastiger vinden.
Ja.
En de vraag is wel, als GroenLinks-PvdA dan voorstelt om de belastingen te verhogen, dan worden de verschillen met JA21 en ook met de VVD wel heel snel heel duidelijk.
En eurobonds, want daar had je het eerder al even over. Daar heeft Bontebal de discussie in Nederland over opengebroken.
Ja, en het nieuwe smaakje aan eurobonds is natuurlijk nu geworden dat het gaat heel vaak in Europese discussies over gezamenlijk lenen, gezamenlijk schulden aangaan. Het is goed om het nog even te benoemen. Wat is nou eigenlijk het grote probleem? Er zijn nog steeds enorme ambities. En zeker nu we niet zomaar kosteloos kunnen lenen en dat ooit in de toekomst terug kunnen betalen zonder rente. Die situatie hebben we niet meer. Dus dat betekent, waar hou je dat geld vandaan? Waar hou je het geld vandaan om Oekraïne te steunen? Waar hou je misschien ook het geld vandaan om het klimaatprobleem op te lossen? We weten dat er veel landen zijn voor wie het een stuk duurder is om te lenen dan Nederland. Ja, het voordeel van eurobonds is eigenlijk dat van een student, zou ik wel eens willen zeggen, die met zijn ouders of familie als onderpand toch kan lenen. waarvan we eigenlijk zeggen, hè, wij vinden het zo belangrijk dat je, je hebt nu zelf nog niet, je hebt niet een huis, je hebt niet een auto, maar we vinden het belangrijk dat jij ook deze lening kunt aangaan.
Ja, je kunt samen goedkoper lenen dan
individueel. Dus dat is een begrijpelijk voordeel. Want als je zegt, dit is een gezamenlijke prioriteit, is het dus, dan snap je ineens waarom het CDA nu toch is omgegaan en zegt, oké, niet voor alles, maar alleen voor Defensie willen we dit toch aangaan.
Maar je wilde het uitleggen waarom het dan nog steeds een probleem kan zijn. En dat is natuurlijk het terugbetalen, afbetalen van die lening.
Ja, daar wordt het moeilijk. En het andere grote argument is vaak ook, kijk, dat terugbetalen, dat kan op zich, als je dat uitsmet over een hele tijd. Hè, als je het voorbeeld van een student neemt.
Je hebt ook eeuwigdurende obligaties.
Ja, dat is natuurlijk. En dit is waarom een staat echt niet te vergelijken is met een huishouden. En als je dan het met een huishouden wil vergelijken. Ja, en we vinden het ook prima dat een student voor zijn of haar studie een dikke lening aangaat. Omdat ze soms zeggen, ja, dat zijn belangrijke dingen voor je ontwikkeling. Dat zou je ook kunnen zeggen voor bijvoorbeeld Defensie. Het ligt ook lastig bij tegenstanders, omdat die zeggen, ja, kijk, als je een land dat eigenlijk niet tegen een gunstige rating, tegen een gunstige waarde kan gaan lenen met een gunstige rente, met een omwegje toch die mogelijkheid biedt, omdat jij zegt dat je garant staat, ja, dan nog los van het feit dat jij misschien een keertje bij moet springen, dan wek je gewoon onverantwoord beleid in de hand. Dat is eigenlijk altijd het grote klassieke argument ertegen geweest. Het CDA was daar ook tegen. Die hebben dus in deze campagne gezegd, nou, wij zijn er toch anders over gaan denken vanwege Defensie. Omdat de veiligheid van Europa op het spel staat. Je ziet dat ook elders in Europa. De Denen zijn er heel expliciet en uitgesproken anders over gaan denken. Traditionele landen die best wel in het zuinige kamp zitten. Estland, Finland, die zijn ook wel gaan denken van, ja, wacht even. Wij grenzen aan de Russen. We voelen dat gevaar. Je ziet juist bij die Russische buurlanden en landen die veel met die dreiging te maken hebben, dat die daar echt nog eens heel goed over na zijn gaan denken. Alleen dan gaan we weer terug naar die Nederlandse coalitiepartij. En er zit er ook nog steeds een partij bij. De VVD, die zit gewoon in dat motorblok waar je niet omheen kunt.
Ja, ja.
Die buigen nog niet. Die willen echt nog niet aan eurobonds. En dan moeten we het ook meteen hebben over persoonlijkheden, over rolverdeling. Traditiegetrouw levert de grootste partij in Nederland de premier en krijgt de tweede partij de minister van Financiën. Dat was de afgelopen jaren Eelco Heijnen van de VVD. Nou, wie weet kan hij aanblijven of stel dat het een andere VVD'er wordt. Ik moet de eerste VVD'er op Financiën nog tegenkomen die zegt dat hij toch over die eurobonds wel kan gaan spreken.
Ik wil het met je hebben over een ander belangrijk thema, de economie. De Europese industrie, daar is veel zorg over. We hebben dat rapport van Draghi natuurlijk gehad. Er wordt ontzettend veel gesproken op dit moment over Nexperia in Brussel. Wat voor moeilijke keuzes moeten regeringsleiders daar maken op dat dossier?
Ja, volgens mij is de grote switch, de grote draai, de grote verandering van de afgelopen jaren hier is dat een paar jaar geleden kon je zeggen klimaatbeleid is klimaatbeleid. En nu merk je ineens klimaatbeleid is reaalpolitiek geworden. Dus bijvoorbeeld het verdedigen van groene energie en het aanleggen van windparken en zonnepanelen en op die manier onafhankelijk worden in je energievoorziening. Dat is ineens een schaakstuk geworden op dat geopolitieke bord waarbij je merkt dat bijvoorbeeld rechtse partijen in Europa toch ook ineens het licht zijn gaan zien en zeggen, ja, wij zien dat eigenlijk ook wel zitten. Wij willen niet meer ons gas uit Rusland halen. We willen niet afhankelijk zijn van de rest van onze wereld voor onze energievoorziening. We willen die prijzen drukken. Laten we gaan vergroenen. Tegelijkertijd zie je nu inmiddels dat als je dan zo'n groene revolutie wil bewerkstelligen, dan heb je toch ineens ook weer allerlei grondstoffen nodig uit China. Dus als je niet oplet, ruil je de ene onzekerheid in voor de andere. Daar komen die zeldzame aardmetalen langs en die kritieke grondstoffen. En daar horen lastige keuzes bij. Want die grondstoffen die halen we nu dus massaal uit China. Dat is 90-95%. China heeft de afgelopen tijd met allerhande exportbeperkingen richting de VS, maar ook richting Europa laten zien dat ze daarmee ons continent eigenlijk helemaal in de tang hebben. En je ziet nu dat eigenlijk die groepen, die rechtse politici die de afgelopen jaar het klimaatbeleid gingen omarmen, je ziet nu ook dat die linkse politici die altijd al in dat kamp zaten, die zijn elkaar als het ware aan het vinden. En die zeggen, wacht even, misschien aan de ene kant hebben we dat klimaatbeleid nodig om afhankelijk te worden, maar dan hebben we ook misschien wel die grondstoffen nodig op eigen bodem en eigen productie in eigen huis om echt strategisch autonoom te kunnen zijn.
Zie jij daar geen frictie als je kijkt ook naar die mogelijke coalities
nou,
in Nederland?
Nou, het is een enorme zoektocht. Maar dus eigenlijk wat ik hier schets is de uitweg die je in Brussel een beetje ziet ontstaan. Het is maar de vraag of ze daar meteen in Nederland naartoe bewegen. Want in Brussel hoor je nu al dat ze zeggen, hè, zelfs de liberalen doen nu aan industriepolitiek. Zelfs die vinden het bijvoorbeeld acceptabel om staatssteun beschikbaar te stellen als je industrie in Europa wil behouden, omdat je dat strategisch belangrijk vindt, of omdat je de banen wil behouden die je nu in die industrie hebt. Daar zie je die verandering al ingezet worden. Maar daar horen wel lastige keuzes bij. Want bijvoorbeeld is het voor linkse partijen makkelijk te slikken dat als je al die grondstoffen weer in Europa wil gaan produceren, dat daar enorm veel klimaatschade en milieuvervuiling bij hoort.
Ja.
Er is een reden dat we ooit had Europa die industrie. Ooit was Europa heel erg druk bezig met het verwerken van al die zeldzame aardmetalen. Maar dat hebben we naar China laten verkassen. En daar was iedereen eigenlijk heel blij mee, want dat was toch alleen maar vervuilend. Zo'n offer zijn ze op links bereid om dat te maken. En zien ze aan de andere kant op rechts weer het belang om dus ja als overheid de portemonnee te trekken. Dat is natuurlijk een gigantisch taboe geweest. Zeker in Nederland, land met een open economie, klein land, grote bedrijven. Dan leg je het soms toch af tegen de grotere landen. Duitsland, Frankrijk, die wat makkelijker natuurlijk de portemonnee kunnen trekken om hun grote bedrijven te helpen. En je noemde net Draghi al. Een van de conclusies die Draghi trok was, nou, misschien moeten we die grote bedrijven wat minder in de weg zitten. Wij zijn als Europa altijd heel streng geweest over concurrentiebeleid, over mededinging. We moeten zorgen dat er altijd een hele gezonde markt is binnen Europa. Nu nou, komen dat, er stemmen dat, op die zeggen, ja, nou, klopt dat nog wel?
Je ziet het ook aan hoe er nu regels worden geschrapt uit die Green Deal.
Ja, je ziet het eigenlijk op twee manieren. Je ziet aan de ene kant dat het dus ten koste gaat van al die oude regels om de markt te bewaken. Waar bijvoorbeeld in Nederland juist ook liberale, marktliberale, rechtse politici fan van zijn. Nederland is echt altijd een voorstander geweest van dat idee van laat die markt nou zo goed mogelijk functioneren. Ook omdat iedereen weet dat Nederlandse bedrijven daarbij gebaat zijn. Daar wordt door, onder aanvoering van Draghi en andere gelijkgestemden, nu aan gemorreld. Dat merk je in de nieuwe euro, door bij de nieuwe eurocommissaris voor mededinging, die is niet eens meer alleen de eurocommissaris van mededinging. Die doet ook klimaat. Het hoort er een beetje bij. En die zegt, nou, dat beleid dat mag misschien evolueren. En je merkt het ook, jij zei het al, je merkt het ook bij de Green Deal, waar ook het mes in de regeltjes wordt gezet. Dus heel erg is het idee ontstaan dat als je maar die regels aan alle kanten wegtrekt, als je dereguleert, want dat is het dan eigenlijk waar je het over hebt, dan moeten die bedrijven op stoom kunnen komen. Dan kunnen we ons eindelijk weer gaan meten met Amerika en China.
Ik wil het met je hebben over de Nederlandse invloed in Brussel. Nederland had de afgelopen jaren onder Schoof niet heel veel meer te zeggen. De invloed van Nederland in Europa is zelfs verschrompeld, zeggen Brusselse ambtenaren. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Ja, ik denk eigenlijk dat als je kijkt naar het kabinet dat de afgelopen jaren zat, dat je al vrij snel een antwoord hebt. En dan gaat het in
maar
de eerste
snel
plaats.
Kan het dus gaan.
Zo snel kan het dus gaan, omdat je merkt ook dat in Brussel natuurlijk er zit heel veel doorloop in. En met 27 landen zijn er altijd wel ergens verkiezingen, zijn er altijd wel weer nieuwe leiders. Dus de contacten die je hebt, moet je continu warm houden. En wat erbij komt is dat je een leger diplomaten hebt in Brussel. Die zijn niet partijgebonden. Die zijn daar niet door de PVV of de VVD bijvoorbeeld de afgelopen jaren neergezet. Die zitten daar, welk kabinet er ook is. En die werken voor de Nederlandse overheid en niet voor de partijen die het kabinet of de coalitie vormen. Alleen, die mensen moeten natuurlijk wel een duidelijke opdracht krijgen. En de afgelopen jaren merkte je dat de coalitie gewoon het over zoveel dossiers niet eens werd. Dat de conclusie dan maar was om de diplomaten misschien niet zo hard aan het werk te zetten. Of dat ze misschien wel op bepaalde dossiers door konden werken. Maar stel bijvoorbeeld dat je een coalitie had gehad die actiever over Eurobonds wilde nadenken. Kijk, het cruciale van Brussel is dat, ja, je hebt een veto. Je kan altijd dingen blokkeren als ze op het hoogste niveau worden besloten. Maar een slim land weet altijd dat je eigenlijk het nooit zo ver wil laten komen. Je wil veel liever dat voordat je dat veto moet inzetten, dat landen doorhebben dat ze naar jou toe komen. Dat je zegt, er valt met mij te praten, maar ik wil daar een paar dingen voor terug. Zo kun je iets afzwakken.
Je moet heel vroeg in de onderhandelingen moet je al aanwezig zijn en invloed uitoefenen.
Precies, en dat vergt natuurlijk hele duidelijke afstemming tussen een premier en zijn of haar diplomaten.
Ja.
En als je dan kijkt naar het kabinet Schoof, uiteindelijk zijn die diplomaten natuurlijk het verlengde van Schoof, de stem van Schoof in Brussel. Ja, vertel mij maar eens, Annette, wat jij als diplomaat in Brussel en je collega's steeds zou vertellen als je het kabinet Dick Schoof moet vertegenwoordigen. Probeer maar eens uit te vinden waar jij bijvoorbeeld compromissen kan zoeken. Kijk, probeer maar eens te ontdekken met hoeveel bewegingsruimte jij überhaupt naar andere landen durft toe te stappen om te zeggen, wij zien welke kant jullie op willen. Wij denken daar iets anders over. Als wij nou dit van jullie krijgen, kunnen wij dan een stukje meebewegen met jullie? Is dat misschien een idee? Ja, dat vergt vertrouwen. Dat vergt kunde en kennis. En ik denk dat dat is waarvan iedereen zich nu in Brussel afvraagt. Van krijgen we dat Nederland misschien weer terug? Ja. Meer nog dan de kleur van het kabinet alleen. Er zitten inmiddels wel wat andere rechtse rakkers in Brussel en in coalitiepartijen in heel Europa. Dat is niet meer zo nieuw. Men is vooral benieuwd, wat kunnen jullie leveren? Kunnen we een beetje op jullie bouwen? En kunnen jullie, zoals we dat van Nederland kennen, slim die compromissen vinden en door alle belangen heen slalommen?
En kunnen we met een nieuwe premier, een niet meer partijloze premier, want dat speelde natuurlijk ook een hele grote rol in het hebben of niet hebben van een stem in Brussel, kunnen we weer wat van die invloed gaan terugwinnen? Wat denk jij?
Nou, andere landen zitten daar wel op te wachten. Die waarderen die rol van Nederland ook wel. Soms dus als een land dat tot heel lang, tot het laatste moment dwars ligt. Maar die rol van Nederland kan ook heel vaak zijn dat het een land is dat dus verschillende belangen samenbrengt. Toen ik hier de afgelopen tijd wat naar rondvroeg bij diplomaten in Brussel, dan noemden zij bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen. Die staan nu onder druk. Bijvoorbeeld omdat iedereen ontzettend bezig is met die bedrijvigheid aanjagen. Iedereen als het dood is dat bedrijven vertrekken naar Amerika, naar China, in elk geval weggaan uit Europa. Hoe zou je die klimaatdoelstellingen anders kunnen inrichten? Nou, daar zou Nederland best een gematigde compromiszoekende speler in kunnen zijn. Of migratie. Er is een migratiepact aangenomen. Nou, daar moeten nog heel wat losse eindjes van worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld dat hele terugkeerbeleid. Krijgen we uitzetcentra buiten de Europese Unie? Gaat de EU die misschien wel runnen? Kunnen links en rechts zich daarin vinden? Nou, ook dat is typisch een dossier waar normaal heel erg naar Nederland wordt gekeken.
Dus Nederland zou weer een positie kunnen opbouwen waarin wij tussen die andere landen doorslalommen. Zoals Hans van Mierlo ooit Nederland de oksel tussen Frankrijk en Duitsland noemde. Zo zouden we weer aan de slag kunnen gaan.
Een hele beeldende beeldspraak zou ik zeggen. En jij noemde net ook al iets interessants. Het is natuurlijk, het lijkt heel erg voor de hand liggend dat we niet nog een partijloze premier krijgen. Het wordt een beetje cliché, zo voelt het een beetje na Dick Schoof, om dat te blijven benadrukken. Maar het maakt echt uit. Als je zo vaak zien die regeringsleiders elkaar niet. Uiteindelijk hebben zij toch wel macht. Er zijn natuurlijk diplomaten die hebben vaak de grootste conclusies en compromissen al voorgekookt. Maar die leiders kunnen echt nog het verschil maken. Kijk, om een simpel voorbeeld te geven, maar even naar nog maar een paar dagen geleden, de laatste EU-top, daar ging het over die Russische bijvoorbeeld de goederen voor Oekraïne. Mm-hmm. Nou, daar staat Bart de Wever, de Belgische premier, dan zo'n goed verhaal te houden dat hij toch in zijn eentje de boot kan afhouden. En kan zeggen, luister eerst nog eens goed naar mijn belangen voordat we hiermee verder kunnen gaan. Dat maakt dus uit wat voor premier je daar hebt. Is dat ook een premier die misschien partijgenoten heeft? Nou, stel dat premier Jette straks naar Brussel gaat, dan weet hij, voordat ik daar aanschuif aan de grote tafel, kan ik nog even met mijn liberale collega's overleggen. Iemand als Emmanuel Macron bijvoorbeeld, de Franse premier. En die heeft allemaal problemen thuis. Maar ja, als jij met Frankrijk 's ochtends nog even kan overleggen met een croissantje, voordat je zo'n ellenlange top ingaat. Hey, hè?
Ja, Schoof kreeg geen uitnodiging voor die ontbijtjes.
Ja,
hè?
En toen hebben ze maar bedacht dat hij dan bij een thema-ontbijt over migratie met wat collega's kon overleggen. Hij moest natuurlijk niet in zijn eentje aan de ontbijttafel zitten. En ik dacht dus altijd, voordat ik zelf naar Brussel ging, wat is het nou voor cliché? Hè, wat maakt dat nou echt uit? Zeker als er ook diplomaten daar rondlopen.
Maar maakt heel veel uit dus.
Bedenk dat je elkaar als leiders met z'n allen in zo'n kamer maar eens in de twee, drie maanden ziet. Ja, als jij dan van tevoren die ochtend even hebt kunnen afstemmen van, hey, weet je wat, wij doen vanmiddag een 1-2'tje. Wij willen dit onderwerp op de radar zetten. Als ik hier nou over begin en jij maakt hem daarna af. Ja, het zijn simpele politieke trucjes, maar zo kun je wel een onderwerp agenderen waarbij je ervoor zorgt dat het niet lijkt alsof jij als enige roepende in de woestijn iets staat te verdedigen. En er is nog iets heel simpels. Iedereen in Brussel kijkt ook gewoon, uiteindelijk zijn het een beetje, ja, roddelaars. Al die leiders kijken ook een beetje naar elkaar van, hey, wat heb jij nou eigenlijk gedaan? Waar heb jij nou eigenlijk je macht aan te danken? En Mitsotakis, de Griekse premier bijvoorbeeld. Ja, zegt iedereen. Ja, ik vind nogal wat van zijn migrantenpolitiek. En zijn taal, de taal die hij soms uitzet. Maar ja, hij heeft wel die verkiezingen gewonnen. Hij houdt wel de boel bij elkaar.
Hoe ligt Jette in Brussel?
Nou, hij is, de laatste dagen staat hij ineens overal in profielen. Omdat iedereen toch wel door begon te krijgen wie hij is. Hij is natuurlijk meer, voor de meeste mensen, een veel meer onbekende naam dan of Frans Timmermans, die bijna, ja, die iedereen wel kent. En Geert Wilders die iedereen van naam wel kent. Maar omgekeerd, Jente kent Brussel wel een beetje. Eigenlijk wat interessant is dat hij precies de periode heeft meegemaakt als minister van Klimaat dat de energiecrisis uitbrak. Direct na de Russische invasie van Oekraïne. Gigantisch hoge energieprijzen. En Jette was toen aan de lopende band in Brussel om bijvoorbeeld afspraken te maken over een prijsplafond bijvoorbeeld.
Ja.
En om een simpel voorbeeld te geven, een van de mensen die er daar veel tegenkwam, dat was de Spaanse klimaatminister, Teresa Ribera. Zij is inmiddels de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Is van de Sociaaldemocraten, andere partij. Een van de meer uitgesproken tegengeluiden soms voor Ursula von der Leyen in die Europese Commissie. Iemand die nog wel heel erg gelooft in het klassieke klimaatbeleid. En ook ja, een beetje tegendruk af en toe biedt. Het is best wel prettig als jij als nieuwkomer, als Jette, daaraan zou komen. En je hebt dus gewoon ook... Ja, niet alleen aan die grote vergadertafel, mensen om je heen. Maar je kent ook hier en daar wat insiders. Ja, en daarnaast geldt natuurlijk dat ook D66 is een partij die ja, goed vertegenwoordigd is in Brussel. Dus ja, en de partij kijkt natuurlijk altijd al best wel naar Brussel. Dus hij zal ongetwijfeld nog een spoedcursus moeten krijgen in een aantal van de Europese instituties. Maar ik denk dat het niet zo'n onbekende wereld voor hem zal zijn als sommige mensen nu misschien denken.
Het worden, denk ik dat we dat wel kunnen stellen, geen gemakkelijke formatieonderhandelingen. En het kan dus ook wel even duren voordat we een nieuw kabinet hebben en een nieuwe premier die naar Brussel kan gaan. Het duurde na de vorige verkiezingen ook maanden. Wat als die formatie weer zo lang duurt? Wat betekent dat voor onze invloed in Europa? Worden onze belangen dan nog wel beschermd?
Nou, wat je soms ziet gebeuren in die maanden is dat iedereen al wel een beetje zo over de schutting kijkt naar wie de volgende premier gaat worden. Maar ja... Sorry voor Dick Schoof, maar zolang Dick Schoof daar zit... is Dick Schoof de man met wie ze het zullen moeten doen. Dat betekent wel dat ja, soms die diplomaten al wat in de richting kunnen bewegen... van een nieuw Nederlands kabinet. Maar ja, niet al te veel. We hadden het net juist over... het gaat niet alleen over wat er in een regeerakkoord staat. Het gaat ook over de richting die een Europese discussie aanneemt. En dat je dan dus als diplomaat namens Nederland weet... waar hebben wij ruimte? Wat willen wij? Wat willen de anderen? En waar kunnen we wat geven en waar kunnen we wat nemen? Ja, dat zijn vaak dingen die je natuurlijk pas echt weet... als er een nieuwe premier is aangetreden. En dat is best link, want juist het komende jaar gaat er heel veel spelen. Ik denk eerlijk gezegd dat, nou, als jouw voorspelling uitkomt... wanneer hebben we dan een nieuw kabinet, zeg, volgende zomer?
Ik waag mij niet aan voorspellingen.
Nou, zullen we meteen maar even de twee kabinetscrisis benoemen... waar het komende kabinet dan mee te maken krijgt... als ze inderdaad rond de zomer aantreden? Ik kan er namelijk al twee bedenken... De ene gaat over klimaat. Daar speelt nu weer van alles. Er wordt beleid op de lange baan geschoven. En je merkt eigenlijk dat ze steeds meer naar het hart... naar de machinekamer van die Green Deal komen. Dus bij steeds grotere en meer ingrijpende maatregelen. En dat is ook omdat veel beleid nu heel erg dichtbij komt. En een belangrijk voorbeeld is... over iets meer dan een jaar, 2027... dan gaat een klimaatbelasting intreden. Dat heet ETS2. Betekent dat je voor je benzine, voor je gasaansluiting gaat betalen. Daar is allemaal tegendruk rond aan het ontstaan. Landen als Polen, landen als Frankrijk die zeggen... zwak die belasting nou af of stel hem uit. Of nog beter, stel hem maar helemaal af. Niet toevallig ook allebei landen die in 2027 naar de stembus moeten... en weten, nou, wat wil je nooit voor je verkiezingen hebben? Hogere energieprijzen. Het zou best kunnen dat die discussie over uitstel dan speelt. Of dat net een nieuw Nederlands kabinet is aangetreden... en dat moet gaan bedenken hoe ze dit aan hun... kiezers moeten gaan verkopen. Zo ongeveer op het moment of een paar maanden nadat ze zijn aangetreden. Nou, daar heb je er al eentje.
Daar heb je de eerste kabinetscrisis al te pakken.
Ja, en nummer twee zou dan zijn migratie. Volgende zomer, net voor de zomer in juni... treedt dat Europees Migratiepact in werking. Nou, daar is tijdens de campagne wel eens van gezegd... door Diederik Samson, die er ook een rol in speelde. Die zat natuurlijk als de rechterhand van Timmermans in de vorige commissie... Ja, dat gaat alles oplossen, mensen. Migratie komt gewoon helemaal voor de bakker. Nou, ik denk dat we deze verkiezing al hebben gezien... dat nu nog een springlevend onderwerp is. Dat je ook zag dat D66 juist daarop bewoog. Maar ja, volgend jaar... het is nog maar de vraag wat er precies gaat gebeuren... als dat pact in werking treedt. Het is eigenlijk een soort simpele uitruil geweest. De noordelijke landen willen dat niet te veel mensen naar het noorden komen. De zuidelijke landen willen niet als enige de hele tijd de last dragen... om steeds de toegangspoort voor Europa te zijn voor migranten. Dus de gedachte is, er komt een streng beleid aan de grens, aan de buitengrens. Dus aan de rand van Spanje, Italië, Griekenland als het ware. En ondertussen hoeft Nederland niet zomaar mensen aan te nemen... tenzij de druk op die landen heel groot wordt. En zelfs dan kunnen ze die nog afkopen. En je hoort nu al dat landen zeggen, nou dat gaan wij gewoon doen. Wij willen zo min mogelijk mensen hier binnen hebben. Zeker geen extra mensen als de druk op die buitengrens toeneemt. Dus je voelt al dat daar wantrouwen is tussen Italië en Griekenland aan de ene kant. Landen als Duitsland, Polen, Nederland aan de andere kant. En daar komt nog bij dat er nog een groot missend puzzelstukje is van dat beleid. Waar je iedereen steeds over hoort. Het zijn niet alleen de mensen die naar Europa toekomen. We vinden het vooral heel moeilijk om mensen die afgewezen zijn terug te sturen. Dat is nu maar 1 op de 5. Stel nou dat daar nog geen oplossing voor is. Dan heb je dus straks een nieuw kabinet waarvan we zijn er net al. Migratie is net een onderwerp dat moeilijk ligt in deze coalitie. Ja, die moeten dan maar hals over kop naar Brussel gaan om daar een Nederlands standpunt over in te nemen.
Ja, maar dan heb je het dus al over een kabinet wat er zit. Zolang het er nog niet zit en al deze belangrijke beslissingen in Europa genomen moeten worden, kunnen wij dus eigenlijk geen invloed uitoefenen als we nog geen kabinet hebben. Dus er moet snel geformeerd worden.
Ja, je had al een premier die niet echt een mandaat had. En nu heb je ook nog eens een kabinet dat eigenlijk geen mandaat meer heeft. En dat wordt wel gezien in Brussel. Daar kijken ze naar.
Rick, het is tijd voor de laatste ronde. En die brengen we altijd door aan de zo door Mathieu geliefde leestafel. Heb jij nog tijd om te lezen?
Ja, nou, ik moet zeggen, vooral in de zomer. Als het iets rustiger is, ik zit verder veel te veel te lezen op Twitter, op Substacks, op noem maar op af en toe van die dikke Europese rapporten. Maar ik probeer ook nog wel eens wat anders te lezen.
Je hebt iets voor ons meegenomen. Vertel. Ja,
ik heb meegenomen uit Brussel voor jullie. Het is een dikke pil, maar ontzettend het lezen waard. Zbig heet het, naar Zbigniew Brzezinski. Dat was de National Security Advisor onder Jimmy Carter. Even geleden, boek is geschreven door Edward Luce, een fantastische commentator bij de Financial Times. Waarom vond ik dit nou zo'n goed boek? Iedereen kent Henry Kissinger en vooral de vele oorlogen waar Kissinger in verwikkeld was en noem maar op. Ik had eigenlijk veel minder stilgestaan bij zijn evenknie en zijn grote tegenstander. Dat was deze Zbig, iemand die niet zo hard zat in de realpolitiek als Kissinger, die eigenlijk juist vaak toenadering zocht. En als liberaal, zoals je die liberalen hebt in de internationale betrekkingen, eigenlijk zocht naar, kunnen we ook een andere wereld construeren? Hij was niet naïef, zeker niet. Hij kwam uit Polen. Hij zag zijn eigen land achter het ijzeren gordijn belanden. Maar hij was er ook heel erg van bewust dat als je de banden warm wilde houden, dat je dan niet alleen de Sovjet-Unie van je moest vervreemden en de strijd tijdens de Koude Oorlog moest aangaan. Maar dat je juist ook mensen uit die landen mogelijkheden moest bieden. Met visa, met uitwisselingen. Juist eigenlijk moest proberen de mensen, die inwoners in die landen, voor je te winnen. De hearts and minds. En daar was hij hartstikke goed in. En het zit vol met geweldige details. Op een gegeven moment komt er natuurlijk, precies als hij, als geboren Pool, die positie daar naast Carter zit, komt Paus Johannes Paulus aan de macht. Ook een Pool. En dan zitten ze vervolgens in het Vaticaan urenlang in het Pools te praten. En Jimmy Carter die staat erbij, die begrijpt er helemaal niets van. Maar een paar maanden later begint in Polen de protestgolf die uiteindelijk daar de val van het communisme in gang zet.
Een mooi boek, een dik boek ook en een prachtige foto op de cover.
Hele mooie foto.
Zwart-wit. Ja, altijd die foto's info thuis met een telefoon in de hand.
Ja, het is echt een classic. Beetje die klassieke, ja, de klassieke Amerikaanse magger. Dat ja. Is hij echt.
Zbig, Z-B-I-G. Dankjewel, mooie tip. Onze redacteur Guus, die Annelies vervangt, tipt een documentaire. De aflevering Groene Lobby, Grote Ophef van Medialogica. Volgens Guus legt de uitzending mooi bloot hoe rechtse krachten in het Europees Parlement bezig zijn met een systematische campagne om het duurzaamheidsbeleid in Europa af te zwakken. En de documentaire wordt begeleid door een voor de luisteraars van deze podcast zeer bekende stem. Ja, dit voelt raar om voor te lezen, maar ja, dat is mijn stem. Dankjewel, Guus. En nu ik hier dan toch zit, aanstaande zondagavond is er weer een nieuwe aflevering van Medialogica, kan ik jullie melden. Die is dan te zien op tv over de beeldvorming en de belangen rondom het demonstratierecht. Ja, die groene lobby, hè? Wij hebben het erover gehad al, deze aflevering. Die werd tegengewerkt door Dirk Gotink.
De laatste der NSC'ers.
Ja. Hoe zal het voor hem zijn om daar nu te zitten?
Nou, hij heeft mij al plechtig beloofd dat hij door zal gaan. Het is natuurlijk wel een beetje vreemd dat je hele partij in Nederland is weggesmolten en dat jij eigenlijk daar als enige nog NSC mag vertegenwoordigen in dat verre Brussel. Helemaal als je bedenkt dat de partij waar hij vandaan kwam, hij liep altijd in Brussel rond bij de grote Christendemocraten, dat hij daar nu ineens in een heel klein fractietje zit.
Toch het verkeerde paard gegokt.
Ja, ja, ja. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar je vraagt je af of je dan toch af en toe nog eens op oude keuzes reflecteert en bij wie je misschien een paar jaar geleden op de lijst had willen gaan.
Bij deze tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Rick Rutte, EU-correspondent voor NRC. Dankjewel.
Graag gedaan, Annette.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie. Freek Ewals, Annelies Hoelen en Guus Boeren. En producers Anneke van Hees en Luc van het Slot. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.